gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Op DV zondag 6 juli zal u in beide diensten voorgaan DV dominee M.C. Tanis uit Werkendam. En de huwelijksbevestiging die aangevraagd is door Johan van Heusden en Christine van der Sluis, die zal plaatsvinden op vrijdag 4 juli om 2 uur door dominee M. van der Sluis uit Nieuwpoort in de Grote Kerk te Zaltbommel. Woensdagavond 2 juli wordt de laatste kerktelefoonaansluiting van dit seizoen verzorgd. En de eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En bij de uitgang wordt een deurcollecte gehouden voor noodhulp aan Birma en China. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 104e psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 104, vers 2. Laten wij nu eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën, en daarvan het eerste hoofdstuk. Hebreeën 1. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 34. Psalm 34 en daarvan het 4e vers. Des Heere engels schaart een onverwindere hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Hebreeën 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, te welke alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn? En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs, maar tot de Zoon zegt hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw handen, die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Zij zullen als een kleed verouderen en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn ze niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Gemeente, het woord van de Heere dat vanmorgen tot ons komt, komt tot ons uit Hebreeën 1 vers 14, laatste vers van het gelezen schrift, het gelezen hoofdstuk, Hebreeën 1 vers 14. Daar schrijft de schrijver van deze brief over de engelen, zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen bidden over de woordbediening, maar laten we dan tegelijkertijd ook voorbeden en dankzegging doen. Wij bidden voor zuster M. Tas Thijssen, van wie de toestand ernstig is. Wij bidden ook voor zuster A.M. Brugmans, die in het Dordwijk ziekenhuis verblijft. En ook voor zuster H. van Haren Levenstein, die geopereerd is, maar nog in het Dordwijk ziekenhuis verblijft. Ook voor broeder P. Middelkoop, die morgen een heupoperatie moet ondergaan. En voor zuster M. Peels, die aanstaande vrijdag een huidoperatie moet ondergaan. En voor Mark en Dieneke van der Hoeven, die deze week vertrekken voor hulpverlening in Malawi. En dan zullen we dankzegging doen voor broeder A. Stekelenburg, die onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar inmiddels ook weer thuis mag zijn. Laten wij samen bidden. Heren, zo mogen wij vanmorgen weer op deze plaats zijn, dankzij uw trouwe zorg. Dankzij het feit dat u het nog niet moe bent met ons. Dat wij nog verder mogen leven. En dat we ook nog verder mogen horen wat tot onze vrede dient. Want dat is het, Heere, waartoe we toch samen geroepen zijn hier. Dat is toch de bedoeling die u met deze samenkomst hebt. Ons laten horen wat tot onze vrede dient. En wat u gedaan hebt om zondaren met u te verzoenen. al dat werk dat heeft plaatsgevonden en dat nog plaatsvindt en dat ook nog plaats zal vinden. Al die arbeid van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest, met daarachter het goddelijk besluit waarbij u hebt besloten zondaren uit het verdorven en gevallen menselijk geslacht toch weer te redden. Heere, er is stof genoeg. Veel dingen hebben we al gehoord, maar omdat ze zo belangrijk zijn, kan het nooit kwaad om ze opnieuw te horen, al horen we ze voor de duizendste keer. Want het gaat bij deze dingen om de wezenlijke zaken. Heren, maar misschien dat we het heel vaak gehoord hebben en het nog nooit begrepen, nog nooit verstaan hebben. Nog nooit iets van het wonder ervan gezien hebben. Nog nooit iets van de kracht daarin beleefd hebben. Nu is het nog de dag der zaligheid. Laten we dat allen beseffen. Laten ook zij dat beseffen, heren, die het nog nooit beseft hebben. Dat we op deze wereld zijn en dat we dit leven krijgen. Dat we levensverlenging krijgen omdat u het goede met ons zoekt. En omdat u ons behoud op het oog hebt. En omdat u ons bij dat heil wilt betrekken. Heren, laten we beseffen dat gij de beste bedoelingen hebt. Ook met deze kerkdienst. En als wij nu zo dwaas geweest zijn door tot op dit ogenblik die bedoelingen van u te miskennen en aan u voorbij te leven en te doen en te denken alsof het leven hier op aarde het een en het al is waar onze gedachten op geconcentreerd zijn en waar ons werk volledig in opgaat. Als we nog zo dwaas geweest zijn dat we voor onze arme ziel nog nooit zorg gehad hebben. Ach Heere, verandert u dat eens vandaag. Breng ons onder beslag van uw woord. En laat zo de ernst van de dingen op ons hart mogen wegen. Dat we niet langer voort kunnen zonder u. Maar dat het dan vandaag mag komen tot een waarachtig zoeken van u. En een horen naar uw stem. En het roepen tot u om genade te mogen ontvangen. En als wij door dat werk van uw Heilige Geest al eerder geraakt zijn, aangeraakt. Waardoor dat woord van u ingang kreeg in onze harten. Geeft u ons vandaag dan verder onderwijs? Geef ons iets meer te zien en te verstaan van het heil dat gij bereid hebt voor degenen die u vrezen. Het heil in Christus, die verhoogde zaligmaker, van wie we gelezen hebben dat gij tot hem gezegd hebt, zit aan mijn rechterhand, die gij met eer en heerlijkheid gekroond hebt, meer, beter en dieper verstaan van het heil dat in hem is, dat hij verworven heeft en dat hij uitdeelt. Maar ook alle andere aspecten, niet zozeer speciaal wat de vergeving van zonde betreft, maar ook wat de bewarende hand van de zaligmaker over al de zijnen is, de zorg die hij aan hen besteedt, de middelen die hij daarbij gebruikt om hen door dit leven heen te helpen, en om hen straks ook uit dit leven te doen heen gaan naar de eeuwige rust. Ach Heere, wij bidden van u om verdieping van inzicht en kennis in de zaken van het heil dat gij bereid hebt voor zondaren. Geef ons daarvan te spreken, Heere. En geef ons daarnaar te horen. En draag dat woord dan zelf binnen in onze harten. Mag de boodschap op zodanige wijze gebracht en vertolkt worden dat het ook bevattelijk en verstaanbaar is. Geef dat ook onze jonge mensen en onze kinderen er nog wat van mee mogen nemen. En dat we zo door dat onderwijs uit de schriften wijs gemaakt mogen worden tot zaligheid. Bewaar ons voor alles wat ons zou kunnen afleiden. Geef de duivel geen gelegenheid om zijn werk te doen. Want zijn werk bestaat toch altijd weer in het verstoren van uw werk en het verhinderen van uw werk en het gesloten houden van onze ogen en ons bezig te doen zijn, zelfs in de kerk, zelfs op die heilige plek, met andere dingen, misschien zelfs wel met zondige gedachten. De duivel, degene die altijd aan het werk is om te verstoren en te verbreken en te verwoesten. Heere, leg hem aan banden en geef hem geen gelegenheid om zijn werk te doen, zijn plannen uit te voeren. Maar legt u ons allen onder beslag van uw woord, opdat het ook in deze kerkdienst ondervonden mag worden dat we op heilige grond zijn. En dat dat ook uit zal mogen komen in de eerbied en in de aandacht van deze kerkdienst. Laat zo uw werk onder ons plaatsvinden, Heere. En niet alleen hier onder ons, maar overal waar het woord vandaag gepredikt mag worden. Sterk uw knechten die gij daartoe geroepen hebt. Bekwaam ze. En god u ze aan met kracht. En geef dat ze ook vermaak mogen hebben in uw dienst. En dat het hun een vreugde en een wonder mag zijn, een verwaardiging om tot deze arbeid geroepen te zijn, om dienaren van het Nieuwe Testament te mogen wezen. En laten ze dit werk dan ook mogen verrichten, Heere, met het oog op u. Zegen gij uw woord, waar het ook gebracht wordt, en bouw gij uw koninkrijk, en breid dat rijk uit. Verheerlijk uw naam op de ganse aarde. Heere, laten we u ook mogen bidden voor mensen die bijzondere noden hebben, ook in deze gemeente. We hebben elkaar een aantal namen genoemd van mensen die in het ziekenhuis liggen of op een andere manier hele bijzondere hulp en zorg nodig hebben. U kent ze stuk voor stuk. Zuster Tastijsen, zuster Brugmans, zuster Van Haren van Levenstein, broeder Middelkoop en zuster Peels. Heere, laten we ze elk met zijn of haar bijzondere omstandigheden en noden aan u de Heere mogen opdragen. Als voor het leven gevreesd wordt en als de dood dichtbij lijkt, wilt u dan uw bijstand bijzonder geven. Als er operaties moeten worden ondergaan of zijn ondergaan en uw hulp daarin zo bijzonder onmisbaar is, geef die hulp en die bijstand en laat alles nog ten goede mogen keren. En wilt u zo bewijzen dat u ook boven deze dingen staat en dat u deze dingen gebruiken wilt tot ons geestelijk nut. Laten ze dat ook mogen ondervinden. En dan bidden wij u voor Mark en Dieneke van der Hoeven die voor een poosje naar een land gaan om daar wat hulp te bieden. Heere, beveilig hen op hun reis en geef ze daar ook uw nabijheid en uw ondersteuning en uw zegen te mogen ondervinden. En breng ze op uw tijd ook weer in welstand terug. Ook zij hebben dat nodig, Heere, dat u dit werk wat zij ondernemen met uw zegen bekroont. We danken u ook voor die broeder die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Heere, onverwacht moest hij naar het ziekenhuis toe, maar u maakte tot nog toe wel. We danken u daarvoor. En laat het ook zijn gestalte zijn, Heere, om u de eer te geven voor ondervonden zegeningen. Mogen we zo de dingen van zorg en moeite voor u neerleggen en u bidden, Heere, vervul al onze nooddruft uit uw volheid in heerlijkheid. En dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Dan bleven er ook namen niet genoemd. Maar ook voor hen bidden wij. Trouwens, Heere, wie heeft uw hulp niet nodig? Misschien denken we dat we het wel aardig redden. Dat we ook geen bijzondere aanleiding hebben om uw bijstand te bidden. Maar dat kan morgen al anders wezen. Heere, we zijn zo broos. We zijn zo afhankelijk. We zijn zo zwak. We hebben de adem slechts in onze neusgaten. Wij vragen u, doe ons dat ook beseffen. Opdat wij steeds maar weer haast mogen maken om onzes levens wil. Zo vragen wij u, Heere, gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu samen zingen uit de 103e psalm, de 10e en het 11e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning en looft, looft den Heer, gij zijn legerscharen. 10 en 11 van 103. Gemeente, na de prediking zingen we Psalm 91, het vijfde en het zesde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat en zij zullen u, Gods gunstgenoot, naast hoogste welbehagen, opdat gij aan geen steen uw stoot op hun handen dragen. 91, 5 en 6. Vanmorgen dus een woord uit de Hebreeënbrief. Een brief die geschreven is met de bedoeling om Christus te verheerlijken. En om aan de lezers van deze brief, bekeerde Joden, te laten zien de grote waarde en de heerlijke betekenis van de Heer Jezus en zijn verlossingswerk. Die Hebreeën liepen gevaar om weer terug te vallen in de dienst van de ceremonieën. Die oud-testamentische, die mosaïsche, of als u wilt, de levitische dienst des Heren. Met al die dingen die bij de tempel hoorden, zoals offers en zoals priesters en zoals priesterkleding en al die andere dingen meer. Ze vonden het bij nader inzien toch eigenlijk ook maar een beetje een arme dienst, wat de uiterlijke dingen betreft, tenminste. Arme dienst, die dienst van het Nieuwe Testament, niet veel meer dan een preek en een paar sacramenten en het zingen van wat liederen. Maar al die entourage van vroeger, die zijn ze nu kwijt. En dat is toch eigenlijk wel een gemis. Ze liepen gevaar om daardoor het oog kwijt te raken op de algenoegzaamheid en de volkomenheid van Christus en van zijn werk. En de schrijver van deze brief heeft het als zijn doel gezien om die Hebreeën op te roepen om toch echt te beseffen en te leven uit de verdiensten van Christus. En daardoor trekt hij een aantal vergelijkingen. Hij begint, en dat doet hij heel kort, met een vergelijking tussen Christus en de profeten. Dan komt hij, en dat is eigenlijk de hele verdere inhoud van hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief, tot het trekken van een vergelijking tussen Christus en de engelen. Verderop in hoofdstuk 3 komen we die passage tegen waarin hij Christus vergelijkt met Mozes. Daarna, vrij uitvoerig, een vergelijking tussen Christus en Aaron. En altijd wint Christus het. Altijd is Christus verre superieur boven de profeten, boven de engelen, boven Mozes, boven Aaron. Christus is het in wie God een welbehagen heeft. Christus is het die met eer en heerlijkheid gekroond is. Christus is het die een volkomen verzoening heeft aangebracht. Christus is het die een eeuwigheid priester is naar de ordening van Melchizedek. Christus is het die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Christus is Gods profeet, priester en koning. En daardoor is hij, en laten we het daar vanmorgen dan even bij houden, daardoor is hij verre de meerdere van de engelen. Wat God tot Christus gezegd heeft, heeft hij nooit tot een engel gezegd. Zelfs niet tot Gabriel. Zelfs niet tot Michaël. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. U hebt gehoord, dat is een van de teksten waar de schrijver van deze brief ook naar verwijst. Om inderdaad de heerlijkheid van Christus uit te stallen. Maar wat zijn de engelen dan? Ook daar gaat de schrijver op in. Met name in het laatste vers. Hij noemt ze gedienstige geesten. Ze dienen dus. En hij zegt er ook van dat ze uitgezonden zijn tot dienst van degene die de zaligheid zullen beërven. Het lijkt dat het hier over dezelfde dingen gaat. Gedienstige geesten, dienende geesten, die ook degene die de zaligheid beërven zullen, zeg maar, Gods kinderen dienen, daartoe uitgezonden worden. Twee keer het woord dienen. Ja, in onze vertaling wel, maar in het oorspronkelijk niet. Het gaat hier om twee verschillende zaken. En dat zullen we moeten gaan onderscheiden vanmorgen. Gedienstige geesten, dienende geesten. Eigenlijk, en dan vertaal ik het maar niet, liturgische geesten. Dat ze geesten zijn, dat is duidelijk. Schepselen zonder een lichaam, zoals wij mensen of zoals de dieren hebben. Mensen, ze schepselen zonder lichaam. Onzichtbaar. En toch helemaal werkelijk. Omdat ze onzichtbaar zijn, moeten wij ons niet laten verleiden tot de gedachte dat ze dan eigenlijk ook niet bestaan, behalve in de fantasie van mensenkinderen. Het is niet met de engelen zoals met de kabouters in een sprookje, die niet bestaan, maar deze engelen zijn echt, heel wezenlijk, schepselen Gods. En de schrijver van deze brief zegt er dan bij dat het liturgische engelen zijn. Laten we ze maar gewoon liturgen noemen. Het woord liturgie heeft voor onze begrippen alles te maken met een kerkdienst. Wat is de liturgie van een trouwdienst bijvoorbeeld, als er een bruidspaar aangekondigd heeft om te gaan trouwen en alles in gereedheid gebracht en die trouwdienst die is aanstaande, dan wordt aan de dominee gevraagd, wat is de liturgie? Kunnen we die bij voorbaat krijgen? Dan kunnen we die op een papier zetten en uitdelen, zodat iedereen de liturgie van de kerkdienst voor zich kan hebben tijdens de kerkdienst. En dan staat er alles op van zingen en van lezen en van bidden. Dat is de liturgie. En een liturg is iemand die zo de kerkdienst leidt. Die aankondigt wanneer we gaan bidden en die aankondigt wanneer we gaan zingen. Maar oorspronkelijk waren liturgen niet de mensen die met de eredienst, met een kerkdienst, met een tempeldienst te maken hadden. Maar het waren mensen die op een speciale manier in dienst stonden van de keizer, van het Rijk, het Romeinse Rijk. En daar vandaan komt die gedachte, die later dus in de kerk, in de kerkdienst, in de eredienst overgenomen is, dat mensen die een speciale functie hebben in dat huis des Heren, in die dienst des Heren, nu ook de liturgen genoemd worden. Engelen zijn, naar dit woord, dus ook liturgen, die op een hele speciale manier in de dienst van Gods Rijk staan. Die hem dienen allereerst in zijn hemels heiligdom. Deze uitdrukking die verwijst ons dus onmiddellijk naar de relatie die engelen hebben tot hun schepper. Tot hun God, die ook hun koning is. Wat dat inhoudt, dat zullen we bijvoorbeeld vrij snel te weten kunnen komen als wij even letten op het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. Daar is enige tijd geleden door uw eigen dominee ook over gepreekt. Dus ik kan daar kort over zijn. U weet nog wel van die serafs die Jesaja gezien heeft in dat visioen waarin de Heere hem tot profeet over Israël, over Juda met name, geroepen heeft. Hij zag die serafs, die engelen rondom de troon van de grote koning van het heelal. Hij zag die engelen met drie paar vleugels. Met het ene paar bedekten ze hun ogen, met het andere paar bedekten ze hun voeten. En met het derde paar vlogen ze, stonden ze als het ware gereed om te vertrekken. Ze tonen in hun houding, vooral met die vleugelen waarmee ze hun ogen bedekken, diepe eerbied voor de heilige God. Ze zingen trouwens ook de heiligheid Gods. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Ze tonen dus grote eerbied. Ze beseffen wie God is. Ze beseffen wie zij zijn. Slechts schepselen, zondeloze schepselen, maar toch verre de mindere van de ongeschapen God. Ze bedekken hun voeten. Dat wil zeggen, ze zullen zich niet bewegen, ze zullen niet weggaan, ze zullen geen opdracht gaan uitvoeren als ze geen opdracht hebben. Ze staan op hun post, ze zijn gehoorzame dienaren. En als ze dan een opdracht krijgen, dan blijkt dat ze onmiddellijk gereed zijn om te gaan en die opdracht uit te voeren. Let nog maar even op dat derde paar waarmee ze vliegen. Ze passen, zo zingt de berijming, vaardig op het woord van 's Heren mond. En verder staat dan in onze tekst, even verderop, en daar kom ik straks wel meer in de brede op terug, dat ze uitgezonden worden. Dat is het dus. God maakt gebruik van die engelen. Ze staan om zijn troon. Ze zingen zijn heiligheid. Ze zingen zijn eer. Maar de Heere maakt ook voor andere doeleinden gebruik van die engelen. Hij zendt ze uit. Hij geeft hen bevelen. En als hij die bevelen gegeven heeft, dan zullen zij zich haasten om die bevelen stipt uit te voeren. Dan doet het er eigenlijk voor hen ook niet toe wat voor een soort bevel dat is. Of dat nou een bevel is om een heilstijding te brengen, zoals Gabriel aan de maagd Maria mocht gaan aankondigen dat zij de zaligmaker zou mogen voortbrengen. Of dat nou een opdracht is om 185.000 Assyrische soldaten in één nacht te doden. De engelen volbrengen gewillig en gehoorzaam de opdracht en de taak waartoe ze uitgezonden zijn. Waarom liet de Heere dat trouwens aan Jesaja zien in zijn roepingsvisioen? Dat is niet zo'n moeilijke vraag. Jesaja moet het woord van de Heere gaan verkondigen. Jesaja wordt ook uitgezonden. En dan moet hij maar aan die engelen een voorbeeld nemen. Zoals zij zijn, zoals zij hun taak verrichten, zo hoort hij het te doen. Zo gewillig en getrouw zijn ambt en beroep uit te oefenen als de engelen in de hemel doen. En als ik het zo zeg, dan zeg ik het met de woorden van zondag 49 van onze Heidelbergse catechismus. De verklaring van uw wil geschieden. Geef dat wij onze eigen wil verzaken. En zo gewillig Gods wil die alleen maar wijs en goed is uitvoeren, zoals de engelen in de hemel dat ook doen. Engelen als voorbeelden. Nemen we hen als voorbeeld? Is er bij ons die eerbied? Als je je realiseert dat je in Gods aanwezigheid bent, in de kerk bijvoorbeeld, of als je op de knieën ligt, of als je het woord van de Heere leest, is er dan die eerbied zoals bij de engelen dat ze hun ogen bedekken? Is er die ingetogenheid? Want we wachten dat de Heere ons opdrachten geeft. En is er die gewilligheid om die opdrachten uit te voeren, te wandelen in de wegen die God ons wijst en te doen wat de Heere behaagt en het kwade te mijden en de zonde te haten? Geen wonder dat deze liturgische geesten, als zij hun werk doen, als zij gaan waar God hen zendt, als ze de opdracht gaan uitvoeren, geen wonder dat die rijksdienaren ook iets van de heerlijkheid van het rijk aan zich dragen. En zo lees je er ook, als er zo'n engel verschijnt, dan valt schrik op de mensen. Denk aan Gideon, denk aan de moeder van Simson. En van de weeromstuit betonen die mensen die diep onder de indruk zijn van de majesteit en van de heiligheid en van de heerlijkheid waarmee zo'n engel omgord is. Van de weeromstuit betonen die mensen ook eerbied tegenover die godsgezanten. En alles getuigt dan van de grootheid en van de hoogheid van de God die deze engelen dienen. Ja, ze zijn hoog. Ze zijn heerlijk. Dat zou je nog eens moeten kunnen navragen aan die moeder van Simson. Wat een indruk dat maakt als zo'n godsgezant rechtstreeks bij de troon van God vandaan komt en je een boodschap van de hemel komt doorgeven. Dat zou je nog eens moeten kunnen navragen bij Gideon, die dat gezien heeft dat die engel in de vlam van het vuur omhoog steeg. Hoe hoog en hoe heerlijk en hoe majesteitelijk de engelen zijn. En toch, hoe heerlijk ze ook zijn, liturgische geesten, rijksdienaren. Toch is Christus veel meer. Toch reikt Christus veel hoger. Hij is Gods eigen Zoon, de eerstgeborene, zo wordt hij in Hebreeën 1 ook genoemd. Hij is gezeten in Gods troon, engelen niet staan rondom de troon, maar zitten niet aan Gods rechterhand, kun je denken. Zij hebben het verlossingswerk niet verricht. Zij zijn niet gehoorzame knechten van de Heere geweest in dat geweldige werk om de toorn van God te stillen en de schuld van een volk te betalen en uit Gods boek te delgen. Dat hebben engelen niet gedaan, maar dat deed Christus. En hoe groot en schitterend is daarom de eer die Hij heeft verkregen. En hoe prijzenswaardig en hoe dienenswaardig is de Zoon van God in staat van verhoging en verheerlijking. En past het ons niet, gemeente, om diep voor hem te buigen. Dat ze liturgische, dat ze gedienstige geesten zijn, dat tekent dus hun relatie tot God. Zult u voortaan ook eerbiedig over de engelen spreken? Ja? Zult u ze in waarde en in achting houden? Dat doet God ook. Dat vraagt hij van ons ook. Maar, nog een keer die uitdrukking in het tweede deel van onze tekst. Ze worden uitgezonden. En dan noemt onze tekst een speciaal doel dat God met die uitzending heeft. Ze worden uitgezonden en ze laten zich ook gewillig uitzenden. Ze spreken niet tegen, ze hebben geen bezwaren. Ze zeggen niet tegen de Heere, kan een ander dat niet doen en moet ik dat nou echt doen? Nee, nee, geen sprake van. En wat is dan het speciale doel dat God heeft bij het uitzenden van die engelen? Het doel dat hier genoemd wordt is, zij worden uitgezonden tot dienst van Gods kinderen. Ja, dat wordt anders gezegd hier, zometeen meer daarover. Maar het zijn natuurlijk Gods kinderen, het zijn de ware gelovigen die hier bedoeld worden. En de engelen worden uitgezonden om hen te dienen. Alleen nou gebruikt de schrijver een ander woord. Nou gebruikt hij niet het woord liturgie, maar het woord diakonie. En dat is totaal wat anders. Dat is ook dienst, maar een hele andere dienst. Diakonie, waarom zitten die broeders hier in de kerkenraad? Wat is de bedoeling van de diakonie en wat is het werk van een diaken? Als u dat formulier voor de bevestiging van de ambtsdragers van de diakenen nog eens even voor de aandacht hebt, dan weet u dat daar gesproken wordt over het verzorgen van de armen, van de behoeftigen, van de nooddruftigen. En zo is het ook in het begin al geweest, in Handelingen 6 lees je ervan, van de eerste diakenen, die werden aangesteld, die werden gekozen met de bedoeling om met name de weduwen te dienen met stoffelijke gaven. En daar zegt het formulier dan bij dat het zeer goed is dat de diakenen dat dan ook doen met de troostrijke redenen uit het woord, opdat hun werk niet al te materialistisch zal gaan worden, laten ze dat dan maar doen. Ook met troostrijke redenen uit het woord van God in de gemeente. Mensen die het nodig hebben, bezoeken. Maar dat is de zaak natuurlijk. Diaconaal werk, dat is nodig in verband met het feit dat mensen, dat er mensen zijn die behoeften, die bijzondere behoeften hebben. En die geholpen moeten worden. En met het oog daarop zendt God zijn engelen uit. En dat doet hij dan naar het adres van degene die de zaligheid zullen beërven. Dat zijn uiteraard die mensen die onder de bearbeiding van de Heilige Geest zijn gekomen. Dat zijn die mensen die in beginsel zalig zijn. Die onderweg zijn naar de volkomen zaligheid. De zaligheid gaan beërven. En wat is zaligheid? Hier bedoelt de volkomen zaligheid, dat alle zonden zijn weggedaan, dat alle ongerechtigheid verzoend is, dat alle gevolgen van de zonde verdwenen zijn, dat er geen vlek en geen rimpel meer overgebleven is die nog herinnert aan het vroegere zondige bestaan, dat volledige vrede met God wordt beleefd, dat ze Gods aangezicht zullen zien, dat ze het Lam zullen volgen waar het ook heen gaat, enzovoort, enzovoort. Al die zaligheden van het hemelleven, de lieflijkheden van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Er zijn mensen die op weg zijn daarheen. En welke mensen zijn dat dan? Zij die wedergeboren zijn. Daar begon het namelijk. Krachtdadig en onwederstandelijk geroepen en getrokken en overreed door de Heilige Geest. Mensen wier hart vernieuwd, veranderd is, wier stenen hart weggenomen en vervangen is door een vleesse hart. Mensen wier wil, onwillig als die was, gebogen is, zodat ze God leerden zoeken. God gingen nodig krijgen. God gingen lief krijgen. Wedergeboren tot nieuwe schepselen gemaakt. In beginsel kregen ze kennis. En laat ik het zeggen met zondag 1 van onze Heilberger. Kennis van zonde, ellende, van verlossing en van dankbaarheid. Ze gingen inzien wie ze door de zonde geworden waren. Wat de zonde van hen gemaakt had. Hoe ze bij God in het krijt staan. Hoe ze zichzelf verdorven hebben. Hoe ze onbekwaam zijn geworden tot enig goed. En ze zijn gaan zien, doordat de Heere hen in aanraking bracht met zijn woord en dat woord ook verder bracht dan hun oor, maar door hun Heilige Geest het ook inbracht in hun harten, ze zijn gaan zien dat God gedacht heeft aan zijn genade en dat God een weg gebaand heeft waar geen weg van de mens uit was en dat God zijn Zoon gegeven heeft en dat Christus zijn bloed heeft gegeven, zijn leven gegeven tot een rantsoen. Ze hebben gezien dat in Christus een weg ontsloten is en dat door het geloof in hem zij vrede kunnen vinden met God, opnieuw met God verzoend. En ze hebben er ook iets van gezien, hoe waard God het is om gediend te worden, om door zondaren bemind te worden. En ze hebben gezien hoe groot het goed is dat God aan hen openbaarde. En wat de Heere daarop, op als antwoord daarop nou van hen verwacht. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Met de bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nieuwe leven dat uitzicht in de begeerte om te wandelen in Gods wegen. In nieuwe gehoorzaamheid. En in waarachtige liefde en vreze Gods. God is in deze mensen het goede werk begonnen. Hij heeft hen aan zijn kant geplaatst. En hij zet dat werk voort. En hij zegent dat woord. En hij gaat door om dat woord in hun leven te zegenen. En Gods voornemen is om dat werk ook te voltooien. Af te maken. En daarom gaat het op de zaligheid, op de volkomen zaligheid aan. Mag ik eens vragen, gemeente, hoort u bij dat volk? Als ik deze dingen nou noem, van wedergeboorte en van een ander mens worden, van andere begeerte krijgen en van een andere levensinstelling en een levensstijl krijgen, is er dan een herkenning? Is er dan een echo in uw hart? Als u dat volk van God beschreven vindt, bijvoorbeeld in de zaligsprekingen, hebt u dan voor uzelf wel eens mogen ervaren dat God u meerekent bij het opschrijven der volken? Ik zeg het expres zo, want dat is nog wat anders dan wanneer we onszelf meerekenen. Daar kun je nog een fout mee maken. Met rekenen zijn wij meestal niet zo sterk. Zeker niet als het over geestelijke zaken gaat. En jezelf erbij rekenen. Ja, dat kan misschien wel op goede gronden gebeuren. Maar gebeurt dat altijd op goede gronden? Daarom is het veel veiliger als je getuigenis krijgt van de Heilige Geest in je hart. Dat God je meerekent. Dat God je meetelt. Dat de Heere het tegen je ziel zegt. Ik ben uw heil. Wel nu, hoort u bij dat volk dat door God overgebracht is uit de duisternis in het licht. Want nog helemaal afgedacht van wat de engelen, en daar gaat het vanmorgen over, we zouden het nu misschien bijna vergeten dat het over de engelen gaat, vanwege die lange beschrijving over wat dat is om de zaligheid te beërven, wie dat zijn. Maar afgedacht nog van wat de engelen voor zulke mensen gaan betekenen, het is van het allergrootste belang dat je hoort bij dat volk van mensen die de zaligheid gaan beërven. Want als je niet op weg bent naar die zaligheid, dan ben je op weg naar de rampzaligheid, naar het verderf. En dat voor eeuwig. En is dat nog zo misschien? Heb je daar nooit last van gehad? Kun je daar gewoon mee doorleven? Nooit de last van je zonde gevoeld? Als God je zijn wet voorhoudt, zegt je geweten dan nooit wat? Of kun je over de stem van je geweten heen stappen? Als God je aanraakt met zijn woord, en je geweten aanraakt met zijn woord, zie je dan altijd kans om dat toch weer naast je neer te leggen en van je af te schuiven? Ben je nooit echt gevlucht tot de zaligmaker? Heb je nooit echt de behoefte, de drang van binnen gevoeld om de Heere te bidden: Heere, vergeeft u alstublieft mijn zonde, red mij van het verderf? Nooit dat woord van God opengeslagen met de begeerte in je hart: Heere, zeg nog eens wat tegen me. Mag ik uit uw woord troost en moed ontvangen? En mag ik uit uw woord overtuiging krijgen dat er voor mij ook nog redding is? En daarom, de vraag is zo belangrijk: ben ik persoonlijk iemand van degene die hier omschreven worden als degene die de zaligheid gaan beërven? Wat een voorrecht is dat trouwens. Wat een onuitsprekelijk voorrecht. Daarbij te mogen horen. Dat was mijn keuze niet. Dat was mijn verdienste nog minder. Als het zo is, is het enkel pure genade. Waarom was dat nou op mij gemunt? Ziet u dat voorrecht? Het wordt in onze tekst aangegeven. Door de manier waarop het hier staat. Ja, de Hebreeënschrijver had natuurlijk heel eenvoudig ook kunnen zeggen: ze zijn uitgezonden ten dienste van de gelovigen of van Gods kinderen. Dat was net zo waar geweest. Maar nou wordt er op een bepaalde manier over gesproken. En dat maakt het nog veel rijker. Dat maakt het wonder nog veel duidelijker. Ze zullen de zaligheid beërven. Daar zit de gedachte in dat wat zij nog zullen ontvangen onvervreemdbaar is. De erflater wil het zo. Degene van wie de erfenis is, die de erfenis nalaat, die wil het zo. Die heeft al datgene, hier zaligheid genoemd, beschikbaar gesteld. Hij heeft dat verdeeld en hij heeft degene die het zullen beërven aangewezen. Met name in zijn testament genoemd. Het is zijn wil. Het is zelfs zijn laatste wilsbeslissing. Het onvervreemdbare, want de erflater heeft het zo beschikt. En het vaste. U kent die uitdrukking uit Hebreeën, verderop, hoofdstuk 9. Dat een testament vast is in de doden. Als iemand gestorven is en een testament heeft nagelaten, dan wordt na zijn dood dat testament opengemaakt. En dan gaan ze lezen. En wat ze dan lezen, dat staat vast. Het is vast in het feit dat de erflater gestorven is. En wat lezen ze dan? De namen van de erfgenamen. En wat de erflater hen nagelaten heeft. En wat hebben ze eraan gedaan? Niks. Niets. Er was geen eigen bijdrage. Geen enkele. Het was allemaal gratis. En niemand kan dan ook roemen dan alleen maar in onverdiende gunst. Vrije gunst. Wat een positie hebben deze mensen gekregen. Moet je ze nou eens even aankijken. Stuk voor stuk. Je kan Bijbelse figuren daarbij nemen. Je kan mensen nemen in je eigen omgeving, van wie je geloven mag, dat is er ook één. Wat zijn dat nou voor mensen? Nou, laat de tekst het zeggen. Het zijn mensen die diaconale hulp nodig hebben. Dus, mensen die van zichzelf gebrek hebben. Gebrek. Die zichzelf niet kunnen redden. Die er niet uitkomen. Die hun hand moeten ophouden. Die geholpen moeten worden. Er moet een diaken bij hen aan de deur kloppen en die moet wat meebrengen. Want anders komen ze de winter niet door met de verwarming. Misschien een beetje een ouderwets beeld, maar zo was het al vroeger. Dan moet een diaken aan de deur komen en die moet ze het nodige voedsel geven, want anders hebben ze het niet. We kennen die situaties eigenlijk niet eens meer zo in onze welvaartstijd. Maar vroeger, ja, toen sprak dat werk van de diaken. Het is lang niet altijd goed gebeurd, dat weet ik ook wel. Maar daar gaat het nu even niet over. Even de situatie dat het wel goed gebeurde, zoals in Handelingen 6. Die weduwen, die wel eens overgeslagen werden en dan niks hadden. Van een zegen, als ze tegen elkaar konden zeggen, we hebben Stefanus op bezoek gehad. Of Nicanor, een van die andere zeven, een andere van de zeven. En we hebben dit en dat gebracht en nou kunnen we voorlopig weer vooruit. Wat een zegen voor hulpbehoevende mensen, die geleerd hebben om de handen op te houden. Zie je wat dat nou voor mensen zijn? Erfgenamen. Maar dat is iets van de toekomst. En berooiden en nooddruftigen en ellendigen. En dat is de werkelijkheid van nu. En iedere keer zijn ze weer in nood. En iedere keer hebben ze weer een helper nodig. En iedere keer hebben ze weer zelf niks. En nu heeft God besloten, nou ga ik mijn knechten gebruiken om voor dat soort mensen diakenen te zijn. God gaat zijn knechten gebruiken om zijn arme en nooddruftige en ellendige en behoeftige kinderen steun te verlenen. Is dat niet beneden de stand van zo'n heilige engel? Hij mag bij de troon van God staan. Hij mag meezingen in het hemelse koor. Hij mag God zien aangezicht tot aangezicht. Hij mag zich verheugen in de eindeloze en storeloze heerlijkheid van de hemel. Hij mag zich als het ware baden in het licht dan voor God dat van God uitstraalt. En dan stuurt God hem naar zo'n armoedig schepsel hier op aarde, om zo iemand als een diaken te dienen. Is dat niet beneden zijn stand? Nee. Waarom niet? Omdat die engel in die armoedzaaier iets gezien heeft wat God in zijn ziel gelegd heeft. En hij heeft ontdekt dat Gods liefde naar zo'n mensenkind uitgaat. En zou hij niet lief hebben die God lief heeft? Zou hij de voorwerpen van Gods soevereine liefde ook niet lief hebben, al zien ze er nog zo armelijk en ellendig uit, en al komen ze in eigen kracht helemaal niet zo ver? Juist omdat God ze tot zijn kinderen rekent, hebben de engelen ze van harte lief en gaan ze zeer gewillig uit als God tegen hen zegt: ga ze maar dienen, ga ze maar helpen. Als God tegen die engelen zegt in het belegerde Dothan, waar Elisa met zijn knecht vertoeft. En die knecht die ziet daar 's morgens die hele ring van soldaten uit Syrië rondom de stad liggen. En hij weet niet waar hij het zoeken moet. En hij zegt tegen zijn meester: moet je nou eens kijken, nou zijn we verloren. Nee, we zijn niet verloren, jongen, zegt Elisa dan. En hij gaat God bidden dat hij die ogen van die knecht gaat openen. En dan ziet die knecht wat Elisa eerder ook zag. Een andere ring, ook om de stad heen. Binnen de ring van de Syrische soldaten. Een vurige muur van engelen uitgezonden ten dienste van die twee. Elisa en zijn knecht die de zaligheid gaan beërven. Ik weet niet of die psalm toen al bestond, maar als die psalm toen al bestond, kan ik me voorstellen dat Elisa toen tegen zijn knecht gezegd heeft: laten we het nou maar samen zingen. Des Heere engels gaat een onverwinbare legermacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Want Elisa en zijn knecht gaan de zaligheid beërven. En God zei tegen die engelen: ga ze maar beschermen. En God zegt aan een ander moment tegen een engel ten aanzien van iemand die in de gevangenis zit: Petrus of Johannes, ga die gevangenis eens open doen. Ga Petrus eens van zijn boeien bevrijden. Leid hem eens tot buiten de gevangenis. En als hij vrij man is, dan kun je terugkeren naar je post hier. En dan kan Petrus in eigen kracht verder. Maar die arme man ligt geboeid en geketend. Zit vast aan een paar soldaten. En er staan een aantal wachten voor de deur van de cel en voor de deur van de gevangenis. En ik kan er nooit, nooit in eigen kracht uit. Maar ik heb het gebed van mijn kerk gehoord. Onophoudelijk hebben ze gebeden voor Petrus. En ik ga dat gebed verhoren. En die engel moet dienstbaar zijn aan die Petrus die de zaligheid gaat beërven. En zo krijgt hij die taak. Gemeente, wie zal zeggen hoe vaak die dingen gebeuren? Er worden ons in de Bijbel een aantal voorbeelden genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat dat nou al de gebeurtenissen zijn. De Bijbel vertelt niet alles. Niet alles wat er in het leven van al Gods Bijbelheiligen gebeurd is. Hoe vaak heeft de Heere dit al gedaan in het leven van zijn kinderen? Engelen gestuurd om diaconale hulp te verlenen, om te zorgen in nood en in moeite. Gaat u eens even mee in gedachten naar dat ziekenkamertje. Ergens in een ziekenhuis. Waar iemand ondertussen uitgemergeld op zijn ziekbed ligt. Hij gaat sterven. Het is een kind van God. Het is iemand die de zaligheid gaat beërven. De familie is erbij geroepen. Ze staan om het bed heen. Soms proberen ze nog wat contact te krijgen. Soms hebben ze nog een klein beetje een woord van de stervende gehoord. En daar in de hoek, u ziet ze niet. Er staan er ook die geroepen zijn. Uitgezonden zijn. Ze laten zich op dat moment niet horen. Ze laten zich op dat moment ook niet zien. Dat hoeft ook niet. Mensen moeten zich ook maar niet aan hen van vergapen. Maar dan komt het moment dat de ademhaling gaat stokken. Nog één keer. De zuster kan erbij komen en de dood constateren. En de familie om het bed heen condoleren. U zag niet wat er gebeurde, nietwaar? Maar het gebeurde wel. De ziel werd weggedragen door die engelen en in de zaligheid gebracht. Zij waren er ook, omdat God ze daarheen gezonden had en omdat hun opdracht was om de ziel van dat kind van God door de knechten bij de Vader te brengen. Zo gaat dat. Dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid van degene die de zaligheid gaan beërven. Engelen zorgen er ook nog een beetje voor dat ze in de zaligheid terechtkomen. En als de Heer Jezus straks wederkomt en het wordt ons in de Bijbel ook getekend, dan worden ze weer uitgezonden om al Gods kinderen te verzamelen en bij elkaar te brengen en in de hemelse heerlijkheid te brengen. En ze verheugen zich erover als ze dat werk mogen doen, zoals ze zich al verheugd hebben toen ze zagen dat er een zondaar tot God zich bekeerde en dat de Heere weer iemand terugkreeg die hij kwijt geweest was. Ze hebben zich erover verheugd toen de verloren zoon in de armen van zijn vader viel en kon en mocht belijden en tegelijkertijd van de vader ook vergiffenis ontving. Vader, ik heb gezondigd. Ach, dat klinkt hier op aarde als een erbarmelijke kreet. En het is ook een uiting van een schuldverslagen hart. Maar die tonen, de engelen hebben geleerd om daar de hemelse muziek in te horen. En ze hebben toen gekeken op het gelaat, zover ze het zien konden, van God. En ze hebben op het gezicht van God, hun schepper en koning, vreugde zien weerspiegelen. En die vreugde op het gelaat van hun God is afgestraald op hen en zo was er blijdschap in de hemel. Als God zijn kerk, als God zijn volk thuis krijgt, maar als God hier op aarde al een verloren zoon terugkrijgt. En die vinden die engelen dat niet te gering om voor zulke mensen in te staan. En dan is het hen niet te gering, al moeten ze naar een nietig, onooglijk hutje, waar een ander misschien aan voorbij zou lopen. Als ze Gods genadewerk ontdekken, kunnen ze zich alleen maar verheugen en met vreugde verrichten ze hun taak. En staan ze klaar voor degene die de zaligheid beërven. Ja, het is niet het voornaamste, gemeente, maar de Heere openbaart dit aspect van de zaligheid ook niet voor niks. Gods kinderen zijn veel rijker dan ze beseffen. Zie je daar nou wat van? Dat je diakenen hulp kunt krijgen. En dat de Heere gereed is om die diakenen naar je toe te sturen. Je hebt het niet zo breed. Je kunt er niet doorheen komen. En je weet soms niet hoe het moet. En de vijanden liggen op de loer. En gevaren dreigen van alle kanten. En hoe moet je er doorheen? Ja, de Heere moet me bewaren. Jawel, de Heere moet je bewaren. Hoe de Heere dat doet. Oh, wat een wonder zal het zijn. En dat zal ook een van de dingen van de hemel zijn, geloof ik, gemeente. Dat je er dan achter gaat komen. Dat je misschien wel 50, misschien wel 500 keer door zo'n diaken uit gevaren gered bent. En uit alle nood en ellendigheid bewaard bent. Ja, God deed het, maar hij doet het middelijk. En dat is een stuk van de rijkdom van Gods kinderen. En als je het mist, dan mis je deze rijkdom ook. Dan mis je alles. Dan sta je helemaal alleen. Helemaal alleen. En dat redt geen mens. En daarom, de vraag die ik al gesteld heb, stel ik dan nog maar een keer. En dan laat ik u ook maar mee naar huis gaan. Hoort u bij degene die de zaligheid zullen beërven? Ben je nou zo'n erfgenaam? Heb je daar vertrouwen op dat als het testament straks geopend wordt, dat je naam ook leesbaar is daar? Wat zijn je gronden om dat te geloven? Of moet je nou zeggen, Heere, ik weet het niet, ik weet het niet. Soms heb ik hoop, soms durf ik het niet te hopen. Zie dan dat je het te weten komt. Zonder uitstel. Amen. Laten wij samen danken. Heren, het past ons om u te danken voor het evangelie. Voor de Heer Jezus en zijn werk. Voor alles wat hij volbracht heeft en wat hij door zijn geest uitdeelt. Maar ook voor de wijze waarop hij dat doet en waarop hij zijn volk ook bewaart en verzorgt. En diaconale hulp verleent. Want ze zijn zo behoeftig en zo gering en zo nooddruftig en zo ellendig. Maar hij vervult zijn belofte, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade en hulpen ter verlossing tonen. En de hele engelenschaar wordt door uw Heer Jezus daarbij gebruikt. En zo hebt ge een volk op deze aarde van armen en ellendigen, maar wat zijn ze rijk. En wat zijn ze goed verzorgd. En wat komen ze veilig thuis. En wat worden ze door alles heen gedragen. Heere, u bent zo'n goede God, dat u het alleen daarom al waard bent om eeuwig gediend en geprezen te worden. Maar het is niet alleen uw goedheid die de oorzaak van lof en aanbidding dient te wezen, maar er zijn nog zoveel andere heerlijke deugden, waarin gij groot en heerlijk zijt, Heere, waarom uw kerk samen met de engelen altijd wel weer gevonden mag worden in de aanbidding en in de verering van u. Zo zal het wel wezen, ook het laatste Bijbelboek laat ons dat ook zien, dat de engelen en de verloste zondaren samen u de eer brengen, u en het lam. Maar heren, laten we het hier op aarde dan maar in beginsel leren. Zeker degene die erfgenamen zijn, die de zaligheid zullen beërven. Wij bidden van u, Heere, geef dat uw woord door uw geest toegepast mag worden. Laat het niet eindigen in engelenaanbidding, want dat is de bedoeling nu ook weer niet. Maar de engelen mogen wel dierbaar zijn en we mogen het ook wel leren om de engelen lief te hebben, de knechten die zo trouw voor de kinderen zorgen. Maar Heere, geef dat onze liefde en onze aanbidding in u mag eindigen. En als we er niet bij horen bij die categorie mensen beschreven in onze tekst en dus op weg zijn, erfgenamen zij van de rampzaligheid. Heere, laat het ons huiveren, doen huiveren, om tot u in tijds de toevlucht te nemen om alsnog geborgen te worden. En laat zo dat woord van u ook in dat opzicht nog zegen mogen dragen. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Nu het laatste vers van Psalm 91. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.